Luister en geef je mening. Download de SBS Radio app. Stream live of luister als je tijd hebt. Stem mee met onze nieuwspeilingen en neem contact met ons op. Gratis van de App Store of Google Play. Vandaag gaan we even terug in de tijd. Een beetje geschiedenis van de jazz in Nederland. Ja, we hebben het al eerder over gehad, over de komst van jazz naar Nederland met Tim Fischer. We waren toen eigenlijk een beetje gestopt bij het oorlog. Ik had toen met Tim Fischer afgesproken dat we het nog zouden hebben over de dance bands uit de jaren 30 en 40, die toen zo populair waren, waaronder uiteraard, en terecht, de Ramblers. Hier is Tim.
Hey, goedemorgen Anneke. Alles goed in zonnig Australië?
Alles goed in zonnig Australië, zeer zeker. De vakanties zijn weer voorbij. We gaan even terug naar het verleden, hè? Vandaag.
Ja, we hadden het vorig jaar hadden we het over het begin van jazz in Nederland, weet je nog wel?
Ja, ja, ja.
En toen kwamen we bij de dancebands van de jaren 30 en 40. Hmm. We waren al een beetje gestopt bij de oorlog, als ik me goed herinner. En dan hadden we toen over de Ramblers. En ik had toen ontdekt dat ze nog bestaan. Vorig jaar eigenlijk hun 90-jarige jubileum was. Er is wel alleen heel veel te vertellen natuurlijk, want ze bestaan
90 jaar, dat is niet mis, hè? Dat is wel een unicum.
Ja, ja, opgericht in 1926. En sinds 1992 staan ze ook nog in de Guinness Book of Records. Hmm. Want het schijnt dat zij de nog oudst nog bestaande dansorkest ter wereld zijn.
Het is een wonderbaarlijk verhaal eigenlijk, waar we vandaag aandacht aan besteden.
Ja, eigenlijk wel. Maar ik moet even iets zeggen, want ze hebben wel een doorstart gemaakt. Er is een aantal jaren hebben ze onder die naam tenminste niet meer bestaan. Dus je kunt zeggen van ja, daar zit een kleine breuklijn in hun geschiedenis. Maar ja, dat doet er eigenlijk niet toe. Ze treden nog op. Nee. Dus niet in de originele bezetting.
Okay? Nee, dat komt met rolstoelen.
Ja.
Zo, vertel even wie de bekendste leider was dan toen de tijd waar het mee begon eigenlijk.
Ja, want ik wou net zeggen, we kunnen eigenlijk niet iedereen noemen die daar ooit bij gezeten heeft en gespeeld heeft.
Nee.
Want ja, ze wisten dat ook al in de jaren 30. Bijna elk jaar ging er iemand weg, kwam er iemand bij. Maar de echte bekende naam, en ik denk dat jij die naam kent, ik ken hem pas sinds kort, die naam is Theo Uden Massman.
Ja, een hele bekende naam, ja.
Ja, hij was zelf pianist in het begin. Maar hij werd meteen, toen ze onder die naam verder gingen, ze kwamen eigenlijk voort uit een andere een ander orkest moet ik zeggen. Ja. Die heette de Resonance 7, nooit van gehoord. Mm-hmm. Maar ja, die bestonden midden jaren 20. De groepsleden die schijnen oneenigheid te hebben gekregen, die gingen uit elkaar. Maar uit die kern van dat groep ontstond, ze heette toen de Original Ramblers.
Ja.
En die kwamen bijna meteen onder leiding van de pianist. En dat was dus die Theo Uden Massman. En hij werd ook meteen zakelijke leider. En in eerste instantie waren er maar 7 leden. De bezetting is in de loop der jaren, dus soms waren ze een kleine combo, soms traden ze op als echt een groot orkest. Tegenwoordig zijn er, ik heb net gecheckt op de website, ze hebben een website, tegenwoordig zijn er 13 leden, waarvan 1 vrouw, dat is de zangeres.
Mm.
Maar in eerste instantie, dus in de jaren 20 en 26, waren er 7 leden. En ja, die bespeelden allerlei instrumenten, waaronder, ja, zoals je misschien verwacht, trombone, banjo, piano, klarinet. En natuurlijk, dat hoort bij een jazzorkest, de saxofoon.
Ja. Hebben ze dat unieke geluid behouden over de jaren?
Ik geloof het wel, ja. Of je het uniek kan noemen, dat weet ik niet. Er zijn natuurlijk overal ter wereld grote dansorkesters geweest, jazzorkesten geweest. Voor de swing sound kun je denken natuurlijk aan Glenn Miller. Engeland had je Ambrose. Maar, en in Nederland had je ook nog bijvoorbeeld de Sky Masters. Dus of het echt een unieke sound was, dat durf ik niet te zeggen.
Nee.
Maar in ieder geval een hele professionele sound, al vanaf het begin.
Het was echt dansmuziek, hè?
Ja, echt dansmuziek.
Ja.
Ook soms meer jazz. Ook vaak buitenlandse nummers die ze gecoverd hebben. Maar ook eigen nummers. Nummers uit Nederlands. En ze waren ook heel snel populair. Dat ze in een kranten in de jaren 20 al werden advertenties geplaatst. Ze traden dus bijvoorbeeld op in Café Dansant. Hun eerste optreden was trouwens in de Amsterdamse Tuschinski Theater. Heel bekend, bioscoop. Ja. Ja. Daar waren toen de tijd ook thee-dansants gehouden en dansavonden. En in die advertenties werden ze meteen al genoemd als the hottest syncopators of Holland.
Oh, mooi.
Dus, en ze gingen ook vrij snel, werden ze ook vrij snel bekend. In het buitenland in 1927 gingen ze al optreden op de beruchte Reeperbaan in Hamburg.
Ja.
Ja. En in 28 hadden ze, of in, nee, 27 hadden ze in Nederland voor het eerst traden ze op voor de radio. En interessant anekdote is eigenlijk dat ze eigenlijk ook een beetje internationaal bekendheid tijdens de Olympische Spelen in Amsterdam in 28. Nou, er waren gewoon een heleboel buitenlanders in Nederland voor die. En ja, de Amerikanen en de Britten, ik neem ook aan de atleten, die waren al fan van dat soort muziek.
Ja, op die manier, ja.
Ja, en kwamen dus ook. Ja, het is heel interessant. Je denkt van in die tijd reisde men wat minder. Dat is ook zo. Maar artiesten natuurlijk, die gingen wel op reis.
Ja.
In 28 mochten ze bijvoorbeeld, er was een hele bekende Amerikaanse zanger, Whispering Jack Smith. Mm. Zij hebben voor hem opgetreden als begeleidingsband toen hij in Nederland was. Dus, en hij was zo onder de indruk van de Ramblers, dat hij een aanbevelingsbrief schreef naar een platenmaatschappij in Berlijn. Was eigenlijk de Duitse branche van His Master's Voice.
Dat is een grote, ja.
En hij heeft ze aangeschreven van, nou, deze jongens zijn gewoon zo goed. Als jij ze gaat opnemen, dan weet ik zeker dat hun platen verkopen.
En liep dat uit op iets?
Nou, toen de tijd had je geen echte platencontract of zo. Maar een andere Duitse maatschappij, ik weet niet hoe dat kwam, niet His Master's Voice, maar een andere Duitse maatschappij, die vonden ze wel belangrijk genoeg om een speciale opnameteam naar Nederland te sturen. Hm. Met een soort opnamewagen. En daar hebben ze dus hun eerste platenopnames gemaakt. Die waren succesvol en kort daarna kwam dus His Master's Voice aan bod. En die hebben dus een tweede platenopnamesessie met die jongens gemaakt. En ja, het ging heel goed. Ze gingen op tournee, ze gingen naar Leipzig, ze gingen naar Berlijn. En in mei 1930 gingen ze ook al naar Kopenhagen.
Okay. Yeah.
Daar hebben ze in Tivoli gespeeld, weet je, die bekende pretpark.
Ja.
Later weer nog een keer in Hamburg. Dus het ging heel snel, heel goed met ze. En ze hebben dus verschillende, nog meer platenopnames gemaakt. Maar elke keer met verschillende maatschappijen. En ook nog nummers die heel bekend waren in Duitsland, zeg maar Duitse slagers. Dus ze spraken echt een Duits-talig publiek aan.
Ja, Nederlandse artiesten spreken vaak een Duits publiek aan, hè?
Ja, en natuurlijk de hele verhouding tussen Nederland en Duitsland voor de oorlog.
Ja,
en zeker
was veel nauwer, ja.
Was heel anders. Maar ze gingen ook wel naar Londen. Ik weet niet of ze daar hebben opgetreden of dat ze daar platen hebben verkocht. Ik zou mijn moeder misschien moeten vragen of ze ooit van de Ramblers heeft gehoord. Maar ze gingen wel in 32 al naar Londen om daar platen op te nemen. Want ja, Engeland had toen tijd en nog steeds hele goede opnamestudio's. En ze werkten dus ook met, dat heb ik net gezegd, bekende artiesten uit Groot-Brittannië en Amerika.
Yeah, yeah.
Bijvoorbeeld, die kende ik niet. Ik kende Andrew Sisters, maar deze dames schijnen ook wel heel bekend te zijn geweest, de Boswell Sisters.
Mm.
En die zijn zelfs nog een keer teruggekomen om weer met de Ramblers in Nederland op te treden. Ze vonden ze gewoon heel goed. Dus dat zegt gewoon iets. Als je artiesten hebt uit Amerika en die komen naar Europa en die zeggen van,
dat is bijzonder. Ja, heel bijzonder, ja.
En ze hebben ook nog aan verschillende films meegewerkt. In 1934 bijvoorbeeld hebben ze, ik neem aan alleen voor de soundtrack toen, was voor een tekenfilm.
Oh, en weet je ook wat voor tekenfilm dat was?
Nee, dat heb ik niet kunnen uitvinden.
Oh,
ik heb
jammer.
Gezocht, maar ik heb niet. Ik zou hem echt willen zien. Maar,
ja, same here. Ja. Ja. Okay. Hoe zat het met die radiostations toen de tijd? Want die waren de werkgevers eigenlijk, hè?
Ja, nou ze zijn hier nog steeds, denk ik, bij de oudere generatie bekend als de houseband, zou je kunnen zeggen, van de VARA.
Ja.
En dat kwam in de jaren 30, midden jaren 30. Ze kregen een contract. Nou, ik heb er ook gelezen natuurlijk. Dat soort muziek was niet gewenst bij de NCRW en de KRO. En dan had je nog de keuze van de VPRO. Maar dat was een hele kleine omroep. En toen ook nog heel christelijk, geloof ik. Ja. Dus je kwam of bij de AVRO terecht of bij de VARA. Nou, ze hebben een contract gekregen bij de VARA. Want ze gingen in, ik geloof 36... gingen ze meedoen met het 10-jarig jubileum van de VARA. Toen hebben ze een tournee door het land gemaakt. Ja. En daarna zijn ze gewoon echt aangenomen door de VARA. Okay. Dus ze kwamen in dienst bij de VARA. Ze kregen ook nog een vrije dag.
Prachtig. Waren dus heel lang bij de VARA.
Ja, eigenlijk, dat verbaast mij, tot in de jaren 60. Weet je, ze hebben meer dan 2000 radio-uitzendingen verzorgd.
Dat is heel bijzonder. Ja. Maar we hadden het net over jazz en de oorlog. Wat betekende dat nou voor de Ramblers?
Nou, daar ben ik echt uren mee bezig om daarover te lezen. Want ik vind de Tweede Wereldoorlog, dat is geen leuk onderwerp, maar het is wel een hele interessante.
Fascinerend.
Ja, en ook in het geval van de Ramblers, want ze zijn na de oorlog van collaboratie beschuldigd. Maar ja, vanaf nu, dat is heel moeilijk, zeker voor mij en ik denk eigenlijk voor iedereen heel moeilijk om daar een oordeel over te vellen. Want in het begin, zoals bekend denk ik, anders dan bijvoorbeeld in Polen, al die omroepen die mochten blijven bestaan, zelfs de VARA, Sociaal-Democratische Omroep, de Duitsers hebben dat gewoon, die mochten blijven uitzenden. Er waren wel bepaalde beperkingen. Maar ja, dus de Ramblers, die zaten bij de VARA, die gingen gewoon door met hun muziek maken, met radiooptredens. Maar geleidelijk aan ging dat zoals bekend, alles veranderen. Begin 1941 bijvoorbeeld werden de omroepverenigingen opgeheven. En toen kwamen die nazistische Nederlandse, met een CH, omroep, de NO. En die namen alles over van die omroepen. Dus de Ramblers hadden een contract met de VARA, dus die hadden toen meteen een contract met de NO.